Ik wil graag Veronique uitnodigen, want zij zal de schriftlezing doen.
Ik lees voor uit 2 Koningen 5, vers 8 tot en met 12, uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Toen de godsman Elisa hoorde dat de koning van Israël zijn kleren had gescheurd, liet hij hem vragen: waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat die man bij mij komen, dan zal hij merken dat er in Israël een echte profeet woont. Naaman reed met zijn strijdwagen naar het huis van Elisa. Elisa stuurde iemand naar buiten om hem te zeggen: baat u 7 maal in de Jordaan, dan zal uw huid weer gezond worden en zult u weer rein zijn. Kwaad ging Naaman weg. Ik had gedacht dat hij zelf naar buiten zou komen, zei hij. En dat hij de naam van de Heer, zijn God, zou aanroepen en met zijn hand over de aangetaste plek zou strijken en zo de huidvraat zou wegnemen. Zijn de rivieren van Damascus, de Abana en de Parmar soms niet beter dan alle water in Israël? Had ik me daarin niet kunnen baden om rein te worden? Verontwaardigd draaide hij zich om en ging weg.
Graag wil ik nu het woord geven aan Charles Knevel en ik wens hem hierbij God zegen toe.
Goedemorgen. De geschiedenis van Naaman die begint met de mededeling. En die geschiedenis die vinden we in 2 Koningen hoofdstuk 5, vanaf de eerste vers. Die begint met de mededeling dat hij generaal was van het Syrische leger. En dat hij geliefd was, zowel bij de koning als bij de bevolking. En waarom was dat het geval? Er staat omdat God aan Syrië door hem grote overwinningen had bezorgd. God had de ene na de andere overwinning gegeven aan het volk Syrië. En waarom doet hij dat? Syrië is een heidens volk. Waarom doet God dat? Deze overwinning van Syrië op Israël heeft te maken met het feit dat Israël weer eens de weg kwijt is. En het is niet de eerste keer dat God andere volken gebruikt als middel om zijn volk weer op het rechte pad te krijgen. En deze geschiedenis vindt ongeveer 850 voor Christus plaats. Een aantal feiten. Joram was koning van Israël en Elisa was de profeet, de boodschapper van God. Als we dat stukje lezen, dan proeven we eruit: Naaman was populair bij iedereen. Maar hij heeft helaas een probleem. Hij heeft een huidziekte. En vaak denken we dan meteen, als we het hebben over een huidziekte in Bijbelse tijd, denken we vaak meteen aan melaatsheid. Maar blijkbaar was dit bij hem nog niet het geval, want anders was hij wel totaal buitengesloten. Wanneer je melaats was in Israël, dan kwam je buiten de gemeenschap te staan. Je werd totaal geïsoleerd. En ik denk dat het niet alleen gold voor Israël, maar ook voor andere landen. Dat isolement. Het is een zeer besmettelijke ziekte. En iedereen wist dat uiteindelijk deze ziekte je leven behoorlijk zou inkorten. Het moest vreselijk voor hem geweest zijn. Want hoe kon hij op deze manier zich tonen aan de mensen? En dit is een probleem dat hij niet kan oplossen. Ondanks al de kwaliteiten die hij heeft. En dan als je leest, dan komt daar plotseling een klein meisje om de hoek kijken. Het is een jonge bediende van de vrouw van Naaman. En zij is meegenomen op een van zijn veldtochten in Israël. We weten niet hoe ze heet. We weten eigenlijk helemaal niets van haar. Alleen dat zij als slaaf was meegenomen. Ze werkt in het huis van Naaman. En ze wist van de ziekte van haar baas. Maar ondanks dat zij ontvoerd en meegenomen was, geeft zij toch om de gezondheid van haar baas. Want zo'n ziekte kun je het immers niet verborgen houden. En dit meisje speelde een hele belangrijke rol door een balletje aan het rollen te brengen. Zij zegt tegen de vrouw van de Aman: mevrouw, ik dacht zo, als uw man eens in aanraking kon komen met de profeet die in Samaria woont. Die kan hem van zijn huidziekte genezen. De profeet, de afgezant van God, hij kan alleen zorgen dat de ziekte van de Aman zal genezen. God had dat gelovige meisje daar niet voor niks geplaatst. Dat was met een doel. En het geldt ook voor jou en voor mij. Hoe onbelangrijk of klein jouw positie is, God kan jou gebruiken. God wil jou graag gebruiken voor zijn werk. En de vrouw van de Aman die wordt nieuwsgierig over het verhaal van die profeet daar in het buitenland. En ze vertelt het aan haar man. Wat een flauwekul zeg. Onzin. Want hoe kan een profeet in Israël voor mij dat doen wat de dokters van Syrië niet gelukt is? Nee, dat zegt de Aman niet. Het verhaal van het meisje wordt serieus genomen. En hij gaat naar de koning toe, de koning van Syrië. En de koning geeft hem toestemming om naar Israël toe te gaan. En de Aman krijgt een brief mee, een aanbevelingsbrief voor de koning van Israël. En net als nu zal het vroeger niet anders geweest zijn. Wanneer je een officieel buitenlands bezoek maakt, dan kom je niet met lege handen. Naaman die neemt een groot geschenk mee voor de koning van Israël. En dat geschenk krijgt hij natuurlijk mee van de koning van Syrië. 300 kilo zilver, 60 kilo goud en 10 stel feestgewaden. Ook de waarde van het geschenk getuigt van de liefde van de koning van Syrië voor Naaman. Hij wil er zeker van zijn dat Naaman wordt geholpen. Hij heeft er alles voor over. En de reis die Naaman gaat ondernemen blijkt uiteindelijk heel anders uit te pakken dan hij verwacht had. In plaats van een bijzondere behandeling brengt zijn zoektocht naar genezing en redding van zijn leven hem in de wereld van de God van Israël. Hij komt in een wereld en een leven waar hij eigenlijk helemaal niet op zoek naar was. Maar die wel genezend voor hem ging werken. Belangrijke mensen gaan ook nooit alleen op reis. Adviseurs, soldaten, noem maar op. Stel het je eens voor. Een hele grote, lange stoet van wagens en van paarden. Het moet een stoet geweest zijn met heel veel pracht en praal. Ik stel me zo voor, Naaman goed gekleed, in vol ornaat, zoals dat heet. Met al zijn insignes, onderscheiding op zijn borst gespeld. Het was immers een belangrijk bezoek voor hem aan het buitenland. En dan komt hij bij het paleis van de koning van Israël. En hij overhandigt aan de koning de brief die hij meegekregen heeft. En hierin staat alles kort en bondig en in onomwonden duidelijke bewoording. De man die deze brief brengt is mijn dienaar Naaman. Wilt u hem genezen van zijn ziekte? Punt. Meer staat er niet. De koning van Syrië verzoekt de koning van Israël om Naaman even beter te maken. En wanneer de koning van Israël die brief leest, dan schrikt hij. Wat is hier aan de hand? Want u moet weten, Syrië en Israël waren op voet van oorlog. En zijn reactie is paniekerig, zoals we kunnen lezen in vers 7 van hoofdstuk 5. Er staat, hoe kan de koning van Syrië mij nu vragen iemand van zijn huidziekte te genezen? Ben ik soms een god die beschikt over leven en dood? En voor Joram, de koning van Israël, is het duidelijk. De Syrische koning zoekt een aanleiding om mij de oorlog te verklaren. En hij was hevig verontwaardigd en hij scheurt zijn kleren kapot. Dat was een normale uiting van schrik. En de brief van de koning van Syrië veroorzaakt grote opschudding aan het hof. En natuurlijk doen zulke verhalen snel de ronde. En ook Elisa, de profeet, die hoort hiervan. En hij laat de koning weten, waarom heeft u uw kleren gescheurd? Wat is er aan de hand? Stuur die man maar naar mij, want dan zal hij ervaren dat er een profeet in Israël is. God heeft Elisa natuurlijk al lang op de hoogte gebracht van de situatie. Van de komst van de Aman naar Israël. Want ondanks dat Naaman Israël had overwonnen, zal Naaman duidelijk worden gemaakt dat zijn genezing alleen te realiseren is door de profeet van Israël. En stelt zich voor, het hele gevolg met al die paarden, met wagens en iedereen die erbij is, die gaan verder. Die gaan naar Elisa toe. Een hele stoet. En dan komen ze daar bij het huis van Elisa. En Elisa blijft bij de ingang van het huis van Elia staan. Die hele stoet blijft daar staan. Naaman stapt niet uit zijn wagen. Nee, natuurlijk niet. Hij blijft in zijn wagen. Hij verwacht dat de profeet Elisa naar buiten komt om hem te ontvangen met alle egaars. Hij dacht dat hij met pracht en praal zou worden ontvangen door Elisa. Maar hierin wordt hij teleurgesteld. Want Elisa komt niet. Elisa komt niet eens naar buiten om Naaman te groeten en te verwelkomen. Sterker nog, Naaman krijgt Elisa zelfs helemaal niet te zien. Het is toch schandalig, zou je denken. Je komt van heel ver. Je komt bij iemand. En die denkt ook, die laat je helemaal niet zien. Die komt helemaal niet naar buiten. En dan ook nog via een dienstknecht krijgt Naaman de boodschap van Elisa te horen. Was je 7 keer in de Jordaan, dan word je weer beter. Dan krijg je weer een gave huid. Boodschap gebracht, deur gaat dicht, niks meer, niks minder. Naaman kan weer gaan. Wat krijgen we nou? Is het Elisa soms te min om zich te laten zien? Hij is ontzettend boos, hij voelt zich gekwetst. Dit is onbeschoft, dit is gewoon een grote belediging. Zoiets doe je toch niet? Ik kom helemaal uit het buitenland, uit Syrië. Nou, dat ligt ook niet bepaald om de hoek. En dan krijg ik zo'n behandeling. Dit heeft hij nog nooit meegemaakt. En ik kan mij de reactie van Naaman natuurlijk heel goed begrijpen. Hoe zou jij gereageerd hebben? Maar we zien hier echter twee werkwijzen met elkaar botsen. De werkwijze van God en de werkwijze van mensen. Naaman wil van zijn ziekte afgeholpen worden, zonder iets af te doen aan zijn waardigheid als topmilitair. Maar Naaman heeft de ware God nog niet leren kennen om van zijn ziekte afgeholpen te worden. Maar Naaman laat zijn ongenoegen over de manier waarop hij door Elisa werd ontvangen op een niet mis te verstaande wijze horen, zoals we dat hebben gelezen. Want woedend gaat hij weg. Hij is zwaar teleurgesteld. Hij had natuurlijk heel iets anders voorgesteld. Ik had gedacht dat Elisa persoonlijk naar buiten zou komen en beleefd voor mij zou komen staan en daarbij de naam van de Heere God zou aanroepen en met zijn hand over de zieke plek zou strijken om mij van de huidziekte te genezen. De tovenaars en de dokters in zijn land zouden misschien zoiets gedaan hebben. Moest ik voor deze onzin helemaal naar Israël komen? Alsof de rivieren in Damascus, de Abana en de Parpar niet beter zijn dan alle waterstromen van Israël. Om een gave huid te krijgen had ik toch net zo goed in de rivier, had ik mij in de rivier van Damascus kunnen wassen. Hij had van tevoren het hele scenario, het gehele genezingsceremonie, voor zichzelf uitgestippeld. Maar het pakt helaas anders uit. Verontwaardigd gaat hij weg. En zijn reactie getuigt duidelijk van hoogmoed en trots. Hij zegt, we hebben veel betere waterstromen. Waarom moet ik mij in die smerige, modderige Jordaan wassen? Met andere woorden, waarom moet ik op deze manier door het slijk gaan? Maar de boodschap is duidelijk. Hij dient zich te wassen in de rivier de Jordaan. Zoals gezegd hebben we hier te maken met een trots persoon, een trotse Naaman. Hier zien we iets van hoogmoed, van de mens die uit is op eigen naam, op eigen belang, op eigen eer en uiteindelijk niet wil buigen voor God. Naaman moest leren te gehoorzamen en dat brengt veel pijn met zich mee. Maar na het lijden, pijn en vernedering komt de zegen van God. En de zegen is vele malen groter dan het lijden. Laten we dat nooit vergeten. Voordat de mens komt tot God, moet hij eerst zijn trots en hoogmoed afleggen. Die moet worden afgebroken. God kan niks beginnen met trotse mensen. Maar zo'n vernedering. Naaman had toch nooit van zijn leven zoiets meegemaakt. En ondanks zijn reactie valt hij met zijn ellende niet buiten het gezichtsveld van God. Want God is nog niet klaar met Naaman. Ik weet niet of u dat wel eens een keer meegemaakt hebt. Wanneer iemand in je directe omgeving een beetje erg boos is. Wat denk je dan? Dan moet ik maar even niet in de buurt zijn. Laat hem maar even stoom afblazen. Ik praat straks wel met hem. Straks krijg ik nog de volle laag. Maar zijn gevolg, die kent Naaman al wat langer. En ze weten dat er met hem te praten valt. En ze proberen hem op andere gedachten te brengen. U kunt het toch proberen? Als die profeet iets heel moeilijks gevraagd had, zou u het zeker gedaan hebben. Hoeveel te meer dan gewoon dit eenvoudige? Maar Naaman had iets heel anders verwacht. Iets wat bij zijn status past. Maar wat simpel is, is niet echt. Wat gratis is, is niets waard. We willen God graag zien in het speciale. Alleen in het bijzondere. In die wonderlijke reddingen. Maar niet in de gewone dagelijkse details van ons leven. Die we gratis krijgen. God maakt vaker gebruik van gewone dingen. Maakt vaker gebruik van gewone dingen dan wij denken. En daarom zien we vaak niet de hand van God in ons leven. We zien het als iets vanzelfsprekend. Laat misschien iets meer letten op de gewone dingen van ons leven. En er dankbaar voor te zijn. En het siert Naaman dat hij kan luisteren naar goede raad van andere mensen. Eerst het dienstmeisje en nu zijn knechten. Naaman moet nog verder gaan op de weg die hij nog niet kent. En zeker nog niet begrijpt. En het vraagt veel geduld en vertrouwen van hem. En Naaman realiseert zich dat zijn dienaren gelijk hebben. En hij gaat naar de Jordaan. Wat zou door het hoofd gegaan zijn van Naaman? Heb ik wel de juiste beslissing genomen? Doe ik hier wel goed aan? Ik moet mij 7 keer onderdompelen. Waarom niet 1 keer? Is dat niet meer dan genoeg? Stel je voor, ik als opperbevelhebber van een machtig leger en opeens ik, in het bijzijn van mijn ondergeschikte, mijzelf onderdompelen in een vieze rivier. Ik moet mij dan ook nog helemaal uitkleden. Ik ben dan helemaal naakt. En wat gaat er allemaal door het hoofd van de Naaman? Probeert u zich daar eens een voorstelling van te maken. Hoe moet hij zich gevoeld hebben? Maar hier is moed voor nodig. Om zo diep te gaan. En dat is moeilijk. En eindelijk zijn ze dan bij de Jordaan aangekomen. Nu moet het gebeuren. Nu moet hij de daad bij het woord voegen. En daar gaat hij dan. Hij kleedt zich uit en gaat de Jordaan in. Hij is helemaal bloot. Voor de ogen van zijn gevolg. En ze zien dat zijn lichaam bedekt is met wondjes. En hij gaat het water in. En hij voelt het water rond zijn voeten stromen. Rond zijn benen. Rond zijn heupen. Hij voelt ook de onderstroom van deze rivier. En daar staat hij dan. Klaar om kopje onder te gaan. En dan gaat hij voor de eerste keer. En hij komt boven. En hij controleert meteen zijn huid. Is er misschien al iets veranderd in de situatie? Is er al misschien iets zichtbaar? Is het al minder of misschien helemaal weg? Nee, nog niet. Helemaal geen verandering. Maar hij moest ook 7 keer onder water. Hij moest helemaal kopje ondergaan. 7 keer. En ook nu, en hij gaat weer onder. En ook nu weer hetzelfde ritueel als bij de eerste keer. Even controleren of er al iets gebeurd is. Maar nog steeds niet. En bij de derde keer nog niks. Zal er nu misschien niet een stemmetje bij hem binnen hebben gezegd: man, wat ben je nou mee bezig? Het helpt toch niet. Stop maar. Het is allemaal flauwekul. Maar de Aman gaat door. Hij gaat voor de vierde keer onder. De vijfde, zesde keer. Nog geen verandering. Zou het goed komen? Wat als er bij de zevende keer niks gebeurt? Dan staat hij toch mooi voor joker daar in het water. Voor al zijn gevolg, voor al zijn ondergeschikten. En ze kijken naar hem. Ook zij zien dat er nog niks is gebeurd. Ook zij weten hoe vaak hij onder water moet gaan. Zij hebben ook het aantal keren geteld dat hij al onder water gegaan is. Maar Naaman weet dat hij 7 keer kopje onder moest gaan. En in geloof gaat hij voor de 7e keer helemaal onder water. En dan vindt het wonder plaats, zoals hem is verteld. Na de 7e keer zal je genezen van je ziekte. En het resultaat is niet mis, hè? Zijn huid wordt weer helemaal gaaf. Als een nieuw schepsel komt hij tevoorschijn uit het water. Met de huid van een kleine jongen, als een rein mens. Als een mens die weer aan de kant van het leven mag staan. Wat moet er door Naaman, wat moet er door zijn hoofd gegaan zijn? Toen hij zag dat hij genezen was van deze vreselijke ziekte. Wat een heerlijk gevoel moet dat zijn geweest voor hem. Hij heeft God persoonlijk ervaren in zijn leven. God wil graag dat wij totaal van hem afhankelijk zijn. Alleen, wij moeten dan wel onze trots loslaten. En God leren gehoorzamen, want dan zal de beloning ook veel groot zijn. God geeft zoveel. God geeft niet zo'n klein beetje. God geeft overvloedig. Meer dan wij denken. Maar bij trotse mensen kan God niets. En de Aman die gaat weer terug naar Elisa om hem te bedanken. En wat een groot verschil met het eerste bezoek. Want toen wilde hij helemaal niet van zijn wagen afstappen. Maar na zijn bekering gaat hij naar het huis van Elisa en hij wacht daar. Want hier zien we de bekeerde Naaman. Hij weet nu hoe hij zich moet gedragen. Nu is hij waarlijk een kind van God geworden. Hier wordt de uitspraak van Jezus ook werkelijkheid. Wie zich verhoogt, die zal zeker vernederd worden. En wie zich vernedert, zal verhoogd worden. En in Jacobus lezen we: God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar hij is goed voor wie zich voor hem buigen. En zoals Naaman eerst was, kon hij niet genezen worden. De genezing kan alleen plaatsvinden op de voorwaarden die door God gesteld zijn. Hij heeft Gods kracht en macht ervaren in zijn leven. En daar wil hij graag iets voor terug doen. Wat natuurlijk zeer begrijpelijk is. Hij wil God bedanken. En daarom wil hij Elisa een geschenk geven. Want als je genezen bent van zo'n vreselijke ziekte, dan wil je graag iets terug doen. Je bent zo emotioneel, zo blij en zo enthousiast, dat je graag je dankbaarheid wil onderstrepen. En we hebben gezien wat Naaman als geschenk allemaal meegenomen had. Dat was niet mis. Dat is nogal duur. Maar het antwoord van Elisa, hoe verleidelijk het geschenk van Naaman ook was: ik neem niets aan. En Elisa wilde het niet aannemen. En om dit te bekrachtigen zegt Elisa: bij de levende Heer, ik neem niets aan. Hij is heel resoluut in zijn besluit. En wil er echt niets voor terug hebben. Want Gods genade is gratis. En dat moest ook Naaman leren. Je kunt het niet kopen en je kunt het niet verdienen. De zegen komt alleen van boven. Het is puur de goedheid van God. Dat hij ons vergeeft en dat hij ons geneest. Vandaar dat wij moeten leren inzien dat we uit onszelf niets kunnen. Maar dat alles uit Gods genade komt. We kunnen het niet verdienen of kopen. Maar we krijgen het gratis van God. Jezus zegt: je hebt het voor niets ontvangen. Geef het dan ook. Geef het voor niets. Hij vraagt of wij het willen doorgeven.
Een geweldige man als Elisa zal ongetwijfeld de betekenis van Gods genade heel goed hebben begrepen. Want het dienen van God mag nooit een middel zijn om rijk te worden. Naaman wilde God van Israël gaan dienen. En de profeet wil zijn geschenk niet aannemen, maar toch wil Naaman iets doen. Hij wil graag een nieuw leven leiden. Hij wil in de toekomst alleen maar God dienen. En toen zei Naaman, staat er, als u dan niets wilt aannemen, wees dan zo goed en mij een hoeveelheid aarde mee te geven, zoveel als 2 muildieren kunnen dragen. Want ik wil niet meer offeren aan andere goden, maar alleen aan de Heer. Naaman heeft God leren kennen en wil dat uitdragen in zijn eigen land. Wat een geweldige geloofservaring heeft Naaman hier meegemaakt. Hij heeft God nu persoonlijk ervaren in zijn leven. En hoe begon dat? Door een meisje dat haar mond niet kon houden en zodoende een balletje aan het rollen gebracht heeft. Ze durfde iets te vertellen over haar geloof, haar overtuiging. En kijk naar wat er uit voortgekomen is. Dat is toch geweldig? Jezus vertelt in Lucas hoofdstuk 4, doet Jezus een zeer interessante uitspraak. Want hij haalt de geschiedenis van Naaman aan. En Jezus zegt, in de tijd van de profeet Elisa waren er in Israël veel mensen die melaats waren. Toch kreeg geen van hen een gave huid, behalve Naaman de Syriër. Het is wel een opmerkelijk citaat, of niet soms? Want Jezus haalt de genezing van Naaman aan als voorbeeld om zijn volk, om zijn volgelingen iets duidelijk te maken over de ongehoorzaamheid van het volk Israël. God ging aan de vele melaatsen in Israël voorbij vanwege hun ongeloof. Hun ongeloof was er de oorzaak van dat God die zo graag wil zegenen, die zo graag zijn zegen wil uitdelen aan zijn volk, dit niet kon doen. Omdat zij zelf de deur dichtgooiden door andere wegen te gaan dat God, die God graag van hen verlangde. Een heidense generaal die zich bewust was dat hij hulp nodig had, had in Gods ogen meer aanspraak op zijn zegen dan het volk Israël. God werkt voor hen die zijn zegen op prijs stellen. En hoe is dat met ons? Hoe is dat met jou? Hoe is dat met mij? Moet alles gebeuren op onze voorwaarden, zoals jij en ik het graag willen? Of zijn we bereid om, net als Naaman, te buigen voor God? We willen graag dat alles gebeurt op de manier zoals we het zelf willen. Maar zo werkt God niet. God weet wat goed voor jou en voor mij is. En God zal niet, alles zal niet gebeuren zoals wij het willen. En met name ook wanneer wij het wensen. We zullen geduldig moeten afwachten wanneer er iets zal gebeuren. En het is een proces waardoor je heen moet gaan. Waarmee je bezig blijft door de jaren heen. En soms wel gedurende je hele leven. Stap voor stap te gaan zien, te gaan horen en te gaan ontdekken. Dat er die andere werkelijkheid is die haaks op je eigen leven staat. Want God vraagt geen moeilijke dingen van ons. Alleen vinden we het soms zo moeilijk om dat te doen wat God van ons vraagt. We moeten geloven dat Gods manier van werken beter is. Veel beter dan de onze. En misschien begrijpen we zijn manier niet altijd. Maar we zullen zijn zegen ervaren en ontvangen als wij gehoorzamen. We moeten nooit vergeten dat Gods wegen de beste zijn. Laten we een voorbeeld nemen aan Naaman. En God gehoorzamen. Met hart, met ziel, verstand en volkomen overgave. Amen.